Hartelijk welkom allemaal in deze eredienst van Evangelie Gemeente de Oase. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we blij zijn en ons verheugen. En laten we ook bedenken, we zijn hier bij elkaar omdat zondag is de dag van de opstanding. En wij volgen een opgestaande, levende Heer, maar wel een Heer die de tekenen heeft van het kruis en het lijden. Wij beginnen door de paaskaas aan te steken. Die kaas is niet meer nodig om bij te lezen, want we hebben licht in overvloed. Maar als u het lichtje ziet, dan mag u bedenken, de God die gezegd heeft, er zij licht, heeft zijn zoon gezonden die gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. En ja, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis kan het niet grijpen. We zijn niet zo gewend aan absolute duisternis. Ik heb begrepen dat in Leiden ze een experiment hebben gedaan door alle stroom, of dus alle lichten uit te doen, zodat mensen opeens beseften dat er sterren boven hun hoofd waren. Inderdaad, wij zijn niet gewend aan diepe duisternis, maar in diepe duisternis kun je een mini-lichtje op kilometers afstand zien. En zo mogen wij ook zijn licht in deze wereld. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, grote God, dank u wel voor deze afgelopen week. Dat u bij ons was, ons behoed heeft, ons wijsheid hebt gegeven. We danken u voor uw ondersteuning ook bij moeilijke dingen die er geweest zijn. Begrafenissen en ja, overlijden. Dat u toch ook met alle droefheid en alle spanningen die daarmee kan gaan, ons er doorheen draagt. En dan denken we ook aan Ronald die ja, geopereerd gaat worden. Wilt u hem er goed op voorbereiden en er goed doorheen dragen? Maar we danken u ook voor blijde dingen. Namelijk dat Gerrit jarig was. En Noanna gisteren ook jarig, 11. We bidden voor hen beiden, voor de rest van hun levensjaar. Dat zij dicht bij u mogen zijn en blijven. Bidden we ook voor de situatie in de wereld. Waar aan alle kanten het leed binnenkomt en de zorg en de spanningen. We bidden voor de Oekraïne. Geven dat ja, er een einde kan komen aan die oorlog en wel zo dat er niet een vervolgoorlog is. Maar wij weten dat het kwaad ook zijn tijd neemt en zijn geweld doet. Maar dat u de wereld vasthoudt. En ook voor deze dienst vragen we om de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Kom Heilige Geest en open onze harten voor uw woord, voor elkaar. En geven dat u onze lof en prijs mag aanvaarden. Amen. Dus nu wil ik nog in het bijzonder bidden voor de nabestaanden van deze overledenen. Vader, we danken u wel dat u bij de vader van Gerard was. En we hebben hem moeten loslaten. Hij is bij u. Maar dan bidden we voor de familie die overblijft, achterblijft. Dat u hen troost en helpt. Ook als er dingen besloten moeten worden, dingen gedaan moeten worden. En geef dat in dit alles, met alle vragen en alle spanningen, dit dichter bij u brengt. Zo bidden we ook voor de familie van Hebert. Wees hen erbij, nu ze gaan naar de begrafenis van deze opa. Hij is oud geworden, 91. Maar daarmee is hij ook voor een lange tijd deel geweest van, ja, van het familieleven. En nu is er een gat. Wees ook met alle nabestaanden ook al daar. Amen. De spreker vanochtend is van heel ver gekomen, Marianne Logges. En de titel van haar preek zal zijn Grootse Verzoendag. Grootse Verzoendag. En dan zijn er teksten uit Genesis.
In mijn ouderlijk huis was het gewoon dat je zwart-wit dacht en dat ook zei. En zo uiten. Zeggen waar het op aankomt. En zeker vanuit de Amsterdamse achtergrond. Iemand recht voor zijn raap iets zeggen. En toen wij later tot bekering kwamen als gezin. Was dat van ja, maar de schrift zegt laat je ja, ja zijn. En je nee, nee. Dus het is zwart-wit. Maar de schrift is net even iets duidelijker. Je ja moet ja zijn en je nee, nee. Maar in wat de Heer bedoelt is dat het voor jou ja en nee, nee is. Maar wel met een grote barmhartigheid naar de ander toe. Dat was er bij ons thuis dus iets minder, want wit was wit en zwart was zwart. Er was geen grijs. En dan wil ik niet zeggen dat grijs altijd zo geweldig is, maar in de schrift is daar tussen zwart en wit toch nog wel een nuance. Laat ik het zomaar zeggen, een soort nuance. In ieder geval een hele barmhartige inslag. Het mag ook nooit, je ja of nee, mag nooit een obstakel zijn tussen de God en die ander. En dat was bij ons thuis natuurlijk wel, want ja was ja en nee was nee. En er was niks tussen. Behalve als God komt, dan is daar barmhartigheid tussen. Toch bemerk ik dat het bij mij nog altijd wel hangt. Maar dat ik dat ook bij mensen om me heen merk, dat er wel heel veel zwart-wit gedacht is. Dat is goed en dat is fout, die is goed, die is niet goed. En dat passen we eigenlijk ook wel toe als het over de schrift gaat en over de mensen die we daar tegenkomen. Adam was wel goed, Eva was dus echt fout. Zij was toch de aanstichter. Abel was goed en Kain was echt fout. En dan heb je Jacob was toch goed. En Esau was fout. En zo kun je nog heel veel dingen opnoemen. Dat zwart-wit denken. En dat zit denk ik gewoon in de mens zoals wij zijn. Want wij willen niet bij de fouten horen. Wij willen bij de goede horen. En toch heeft het mij een beetje getriggerd om te denken, wat was er nou fout aan die fout was? Of misschien was er wel iets goed wat aan diegene die fout was. Of misschien had die goede toch ook wel iets wat fout was. En zo kwam ik eigenlijk bij Esau terecht. Dat was toch in onze begrippen de foute man. Ja, maar in zijn leven en door het lezen van de schrift helemaal over hem, kwam ik er toch achter dat er iets meer was. En dat hij heel herkenbaar is voor mij en voor mensen in mijn tijd. Voor iedereen van ons dus. En wat leer ik dan van hem? En hoe kan ik het toepassen in mijn eigen denken? Hoe kan ik mijn eigen denken en voelen veranderen? Ja, met één klein verschilletje. Dat mijn preektitel geworden is Grootse Verzoendag, maar het ging over de grootse verzoening. Dat ligt wel heel dicht tegen elkaar aan. Want als die ene verzoening er komt, dan wordt het ook wel een dag. Eerst even iets over die achtergrond van Esau. Ik ga niet 3, 4, 5 hoofdstukken met u lezen, maar even de indruk. Waar gaat het om? Als eerstgeborene van een tweeling. Maar dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Maar voor zijn geboorte nog heeft God hem betiteld als de dienaar en vooral de dienaar van zijn broer die na hem kwam. Daar had God zijn eigen gedachten over. Alleen als ik dan de geschiedenis ga lezen, merk ik dat moeder Rebecca toch iets andere gedachten had en dat ze dat uit ging voeren zonder God erbij te betrekken. Want als dan Esau de mindere is, dan kiest ze toch wel heel duidelijk voor Jacob. En dat doet ze op haar manier. Ze hielp hem een handje om toch nog steeds meer de betere te worden, de goede te worden. En met haar hulp leert ze hem liegen en bedriegen. Dat zou een moeder niet moeten doen, maar je leest het toch wel. En als je die geschiedenis leest, dan weet je hoe ze dat doet. En de conclusie voor mij was eigenlijk dat juist de moeder de aanstichter was van de breuk in het gezin. Hoe erg kan je dan als moeder functioneren eigenlijk? Dat heb ik nooit zo op me in laten werken, maar nu viel het me heel erg op. Dat de moeder eigenlijk de breuk tussen de kinderen was. En ze hadden meerdere kinderen, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik dacht, nou ja, die twee jongens en later hebben ze het nog over hun zussen. Ik denk, oh, nog meer. En dan ook trouwt Esau met twee Hethitische vrouwen, met hele klinkende namen. Met hele klinkende betekenissen van hun namen. En daarvan zou je denken, nou, die zullen dus een hele positieve geestelijke invloed hebben bij Esau. Dat heeft hij toch wel een beetje nodig. Maar die twee vrouwen brachten ook hun duizend godendom mee, met bezweringen, met toverij, met allerlei magische dingen die niet de beste invloed hadden in het leven van Esau. En dan lees ik op een gegeven moment dat Isaac en Rebekka zich toch wel zorgen maken om hun zoon. En daar moest ik toch wel even wat dieper over nadenken. Want zij waren allebei de aanstichter dat het zo misging. En dat hij toch verkeerde beslissingen nam. En zeggen, ja, volwassen kinderen moeten hun eigen beslissingen nemen met hun eigen verantwoording. Maar wat eraan vooraf gaat, kan wel heel veel invloed hebben en ook bepalend zijn. En Esau maakt dus uiteindelijk wel verkeerde keuzes. Dan zeg je, ja, daar begon hij al mee, maar daar kom ik later nog even op terug, over waar hij dan allemaal mee begon. En ik heb me afgevraagd hoeveel opstandigheid, onaangepast en misschien wel weerbarstig gedrag heb ik in mijn leven gehad, heb ik nog. En dat valt niet altijd op aan de buitenkant, maar van binnen kan het zo broeien. En ik denk dat iedereen van ons dat wel zo kent. Er is iets van binnen wat bloeit, nou meer wat bloedt en wat broeit. En uiteindelijk bloeit. Maar vandaag kan je van Esau leren dat je dat gedrag en die vervelende dingen met de wortel en al kunt uitroeien. Verkeerde keuzes maken. Vandaag kan je het uitroeien. En Genesis 27 lees ik dan een belofte van God aan Esau. Hij moet eerst dienaar worden. En dan zegt hij, je zult leven van het zwaard en dienstbaarheid aan je broer. Maar als je je eenmaal hebt losgerukt, dan werp je zijn juk van je af. Vechten. Leven van je zwaard. Dat is niet alleen maar om te eten, maar dat is ook om te vechten. Maar als je eenmaal je losgerukt hebt, dan zul je het juk van je broer ook van je afwerpen. En dan zijn er verschillen. Dat kan ik nu eens even niet laten zien, maar ik vertel het wel. Jacob is de introverte, de wat stille man. Die het liefst tussen vier muren zit, thuis. Niet alleen maar de huisman, want dat zou een heel negatief idee geven over alle mannen die tegenwoordig thuis zijn. Maar meer de huismus. Niet van je plaats komen. Binnen zitten. En alles wat binnen is, dat, daar voel je je dan veilig. Maar daardoor wordt hij ook wel een beetje de slappeling. Het niet aandurven van confrontaties. En daardoor leert hij van zijn moeder hoe berekenend hij kan zijn. Even kijken. Introvert, huisman, hij wordt berekenend, maar ook oneerlijk. Daartegenover zie ik dan ineens Esau staan, die heel extrovert is. Hij zegt het dus recht toe recht aan. Die man bevalt me eigenlijk wel, want dan voel ik me een beetje thuis vanuit mijn jeugd. Hij gaat de wijde wereld in. En als hij dan thuis komt van zijn tochten door de wereld heen, dan brengt hij iets mee om te eten en daar geniet het hele gezin van. Dus hij is eigenlijk meer de zorgzame dan degene die thuis blijft. En in die omstandigheden verliest hij ook zijn geboorterecht en later de zegen. Ik heb altijd gedacht, het was zijn eigen schuld. Hij had toch kunnen kiezen, hij had toch nee kunnen zeggen. Maar als je je indenkt dat je de wijde wereld, een beetje de ruwe wereld ingaat, en dan na dagen sloven kom je uiteindelijk met een goed stuk vlees thuis, uitgeput. Wij zouden zeggen, ik ga eerst even onder de douche me omkleden, even rustig bij een glaasje, en dan komt het wel. Nee, en dan vraagt hij aan zijn broer een hap eten. En dan is die hap eten op dat moment meer waard dan een eerst geboorterecht waar hij nog helemaal niks aan gehad heeft. Dus ik begrijp dat. Maar dan is eigenlijk de kernvraag waar de berekening ligt. En die lag bij Jacob. Die wist precies het juiste moment uit te kiezen om zijn broer iets te ontfutselen. Toen ik daarover had met mijn vriendin, zegt ze, nou, je schildert Jacob wel heel slecht af, hoor. Ja, maar dat doen wij meestal met Esau. Dan dacht ik, je moet de dingen ook wel een beetje in zijn totale kader zien. Je komt na dagenlang sloven thuis en dan krijg je alleen een hap eten om even bij te komen als je je geboorterecht afgeeft. Ja. En door al die dingen heen, ook door het leed wat hij daardoor krijgt, moet hij wel een man worden van het zwaard. Vechten. Vechten voor je recht. Vechten om voor jezelf op te komen. Dus het is een man die opstaat en vecht. En dan zegt de schrift, hij moet dat doen totdat hij die laatste belofte heeft ingelost. Dat moet hij ook zelf doen. Hij moet vechten en uiteindelijk dat juk afwerpen. Hoe kan zo'n man nu een beelddrager van God zijn? Ik heb het nooit gezien. Ik heb toch altijd wel een beetje gedacht, dat was Jacob, hè? Uiteindelijk zegt God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob en niet van Esau. En toch is elk mens geschapen in het beeld van God. En ook Esau moet zo'n beelddrager zijn. Hoe dan? Maar Jezus werd ook naar de wereld gestuurd waar hij zijn broeders moest dienen. Als dienaar. Hij moest zich ook inspannen om het juk van zonde en ongerechtigheid en dood af te werpen. En zo lijkt Jezus ook de mindere van zijn broeders te zijn. Maar uiteindelijk heeft hij wel het juk afgeworpen. En al diegenen die onder dat juk leden, heeft hij ook van dat juk bevrijd. Er komt wel iets, maar...
Ja, ik kan...
Wat zeg je?
Je kan de afgeverdeling doen. Die aanzetten.
De beelddrager van God. Van Jezus. En dat moet ook het beeld zijn wat Esau mee gaat dragen als dienaar. Genesis zegt dan dat Jacob bevreesd was voor Esau. En dan wilde hij zich wel met Esau verzoenen. Nou ja, hij had ook wel wat te verzoenen. Want niet alleen het eerste geboorterecht, maar ook de zegen had hij hem ontfutseld. Met leugen en bedrog. Er was eigenlijk Esau niet bij, maar die had wel de gevolgen te dragen van een mindere zegen. Dus de mindere. En dienaar stond dan daar toch even als meer degene die de underdog was, de slaaf, degene die moest buigen. En Jacob heeft dus echt wel iets te verzoenen. Maar ook dat doet hij dan weer op zijn berekenende manier. En als je de geschiedenis leest, en ik heb dat meerdere keren gedaan, van hoe doet hij dat dan, hè? En dan lees ik dat hij zijn vee, wat hij heeft, als hij op weg trekt, in 7 groepen verdeeld. Dan denk ik, dat heerlijke getal van de volheid. Dat is nog eens een verzoening. Ja, maar het was wel schijn, denk ik. Het was zo berekenend. Want hij stuurt iedereen die vooruit stuurt. Hij stuurt iedereen vooruit, gaat dus zelf niet vooruit. En dan zegt hij, en als je mijn broer tegenkomt, moet je buigen. Moet je heel diep buigen. En hij stuurt ook boden vooruit, met dezelfde opdracht steeds. Dan verdeelt hij zijn kudde en elke kudde krijgt dus ook een eigen knecht. En die moet zeggen van dit is van uw dienaar Jacob en ze moeten maar buigen. En dan verdeelt hij zijn bijvrouwen met kinderen en Lea met kinderen en uiteindelijk Rachel met haar kind. En dan komt hij ook nog eens. Hoe berekenend ben je als je iemand tegemoet treedt? Het lijkt wel alsof Jacob die verzoening zo goed doet. Maar ik ontdekte eigenlijk dat de verzoening die Esau brengt veel groter is. Dat was niet alleen een verzoening, maar dat was eigenlijk de grote verzoendag in ieder geval in het leven van Jacob. Veel groter. Esau had niets te verzoenen. Hij had leed gehad. Hij had ook nog niks misdaan. Ja, hij had wel 20 jaar lang geleefd met het idee, die broer breng ik nog een keer om. En dan weten we best wel, moord is niet goed. Maar de oorzaak en de aanleiding ervoor om zo te gaan denken, is wel menselijk begrijpelijk. In ieder geval begrijpelijk. Als jou iets is aangedaan waardoor je hele leven op zijn kop staat en alle poten onder je stoel weggezaagd zijn, dan kan ik me voorstellen dat daar gevoelens opkomen en door de jaren heen steeds groter worden. Want ze ontmoeten elkaar in 20 jaar niet. En dan ineens komt daar die ontmoeting als Jacob met zijn enorme veestapels en zijn vrouwen en kinderen ontdekt. Esau komt van de andere kant. Met 400 gewapende mannen. Esau had niks te verzoenen. En zijn reactie van haat en wrok is eigenlijk heel begrijpelijk. En dan lees ik iets in de schrift waar ik even goed bij stil moest staan. Esau hoort dat Jacob een boodschappers onderweg stuurt en dat hij eraan komt. En dan staat er, en Esau daalde af en gaat op weg om zich met Jacob te verzoenen. Wie is nu de grote verzoener? Die man die zo berekenend is? Of de man die niks te verliezen heeft? Want hij was toch altijd al de mindere. Dan is er die gelijkenis. En in een paar punten laat ik zien hoe toch die hele figuur van Esau heel veel van het beeld van God en van Jezus in zich heeft. Op dat moment, in ieder geval. Esau gaat op weg. En dan lees ik zoiets, toen de boden bij Jacob terugkwamen, melden ze aan Jacob, wij zijn bij uw broeder Esau geweest, hij komt u tegemoet. Dat slaat een schrikje in je benen. En dat merk je dan ook in Genesis 33 vers 1, dan staat er, en toen Jacob zag dat Esau op hem afkwam, dan ben je even stil, adem. En dan lees ik in vers 4, en Esau rende hem tegemoet. Niet met zijn 400 man, maar ontwapend en alleen. Esau ging hem tegemoet. En dan herinner ik, bij mij kwam steeds dat lied op, u wachtte niet op mij, want u daalde af. Esau daalde af, dat staat er eerst, hij daalde af van het Seirgebergte. En dan komt hij op Jacob af, maar hij rent hem tegemoet. Wrok. Haat, alle ellende, ga nooit vanzelf weg. Je moet er iets aan doen. Wat ik in mijn leven had, heb ik heel vaak weggedrukt, verborgen, en dat doen we allemaal. Even niet aan denken nu, hè? Nu wil ik een leuk moment. Even niet aan denken, maar het blijft er zitten. Het is niet ontworteld, het is er niet uit. En zo heeft Esau 20 jaar rondgelopen met het gevoel en met de zekerheid, de wetenschap, dat hem alles ontfutseld was. Dus de haat, kan ik me in ieder geval wel voorstellen, dat je die wordt alleen maar door de jaren heen groter. En dan zwerft hij van het ene land naar het andere land en is ook niet in staat om zijn broer te ontmoeten. En dan op dat moment dat hij hoort dat Jacob onderweg is, dat ze toch wel in dezelfde gebied ongeveer zijn, dan neemt hij een besluit wat zijn leven, maar ook dat van Jacob, volledig verandert en op zijn kop zet. Esau ontwapent zich. Ik vind hem wel een hele bijzondere tekst. Hij rent hem tegemoet en Esau sloot hem in zijn armen, kuste hem en ze huilde. Ik weet niet of je die geschiedenis ooit zo gelezen hebt, maar mij viel het zo op. Dat de underdog, degene die de minste is, de minnaar, en dan ook nog de titel dienaar meekrijgt, waarvan je bijna zou zeggen, het klinkt als slaaf. Die sluit hem in zijn armen, kuste hem. En dan dacht ik van, het is eigenlijk zo bijzonder. Uit de schrift leren we, lees ik in ieder geval, dat iemand omarmen of om de hals vallen gelijk staat aan iemand vergeving schenken. Je valt iemand niet om de nek. Je omarmt iemand niet als je hem niet bij je wilt hebben, als je hem niet in je hart wilt hebben. Dan steek je je hand uit. Op de coronamanier, misschien zo of zo, maar in ieder geval, je omarmt iemand niet. En kussen is ook een beeld van iemand aanvaarden als je broeder, maar dan van eigen vlees en bloed. Dat was Jacob natuurlijk ook van hem. Maar hier toont hij dat echt. Hij omarmt hem, hij kust hem. In plaats van Jacob een kopje kleiner te maken, een pak slaag te geven, of in ieder geval zijn schuld aan te wijzen, gaat Esau met open armen en een open hart op hem af. Ik vind dat heel bijzonder en dat was me nog nooit zo opgevallen. Niet eerder in ieder geval. Hij denkt niet alleen over verzoening na, hij doet het. En hij omarmt en hij kust hem. En Esau gaat niet op weg om zijn broer tot orde te roepen. En dan staat hem, hij snelt op hem af. Niet meer de mogelijkheid om nog even op je gedachten of op je beslissing terug te komen. Hij besluit dat. En dan komen al die geschenken hem tegemoet en al die mensen die maar voor hem buigen. En het brengt hem niet van zijn gedachten af. Hij heeft dit besloten. Het kan hem allemaal niet meer beïnvloeden. Zoals Jacob berekenend was en alle mogelijke invalshoeken meenam om maar zo goed mogelijk tevoorschijn te komen, heeft Esau maar één ding. Hij rent zijn broer tegemoet. Hij heeft wel gezien wie al die geschenken stuurde. Hij heeft het ook gehoord wie dat deed. Maar zijn besluit stond vast. En op dat moment heeft hij het juk van zichzelf en van zijn broer afgeworpen. Zijn haat met wortel en al uitgeroeid. Vorige week sprak John nog over beproevingen en verzoekingen. Van beproevingen word je sterk. En verzoekingen zijn er niet om thuis nog eens over na te denken. Die moet je met wortel en al uitroeien. Als het even kan, nu meteen. Misschien moet je er later nog eens over nadenken wat er nog meer is om uit te roeien. En dan biedt Esau hulp en bijstand. Omarmen en kussen. Samen huilen, misschien wel over al die jaren die verloren waren. 20 jaar hebben ze elkaar niet gezien, niet gesproken. Niet weten hoe het met je gaat. En dat was nog niet eens alles wat hij deed. Omarmen en kussen. Verzoenen en erkennen als je eigen vlees en bloed. Hij deed nog iets meer. Al die geschenken. Ineens merkte ik dat de gedachte van God waarom hij hem dienaar benoemde, naar boven kwam. Niet alleen de verzoening en het zeggen wie je bent en erkennen, maar de dienaar zijn. God verbond daar op dat moment de levensdraad van Esau met die van Jacob opnieuw. Jacob had nooit zonder hulp en bijstand eigenlijk bij God in het goede daglicht kunnen komen. Daar heeft Esau hem een handje mee geholpen. En dan zie je ineens die bijstand komen. Dan praten ze samen en dan willen ze samen en dan zegt Esau, laten wij verder gaan. Ik zal je vergezellen. En als dan Jacob toch een beetje weerhoudend is, dan zegt Esau, laat me dan tenminste een paar van mijn mannen bij je achterlaten. Hulp en bijstand. Hulp en bijstand. En dan krijg je toch iets bijzonders. Dat degene die dan zogenaamd de meerdere is en die de zegen en het geboorterecht heeft ontfutseld aan een ander, dan komt er ineens een belijdenis naar boven. Esau zag die buitenkant van zijn broer wel en die enorme kuddes, Maar hij zag ook die binnenkant. Die angstig en kwetsbaar was. En Jacob drukt dat uit met deze woorden. Oog in oog staan met jou, Esau, is niets anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij, Jacob, welwillend. Dat is eigenlijk wat we regelmatig gezongen hebben, straks ook zullen zingen. U wachtte niet op mij, ik dwaalde af. U werd een kwetsbaar mens, zoals wij. Esau was toch wel kwetsbaar. In alles wat hij niet kreeg. Maar eigenlijk was het Jacob. Die zoveel moest weggeven om alleen zijn hachie misschien te kunnen redden. U wachtte niet op mij, maar u droeg mijn straf. U riep mij bij mijn naam. Zoals Esau dat deed met Jacob en hij kuste hem. Je bent van mij. Oog in oog staan met God. Esau vervulde uiteindelijk zijn dienstbaarheid aan zijn broer. En dat was niet om zijn slaaf te zijn, maar hem te redden van zijn eigen ondergang. Niet van Esau's ondergang, maar van Jacob's ondergang. Die toch heel veel in zijn leven deed zonder God. We lezen wel dat hij heel veel God aanriep en om hulp vroeg. Maar in diepste wezen zat er iets wat niet goed was. En wat hem ook verwijderde van God. En dan heb je toch weer dat zwart-wit. Met wie voelde je je eigenlijk verwant? En menigeen, en ik zou het ook gezegd hebben, nou ja, toch wel met Jacob. Want wie wil niet een goed, fijn leven met goede vooruitzichten, met een enorme pensioenbijdrage, en dat zag hij dus ook in zijn kinderen. Hè? Niet één vrouw, maar twee vrouwen en nog bijvrouwen. En dat was allemaal de verzorging voor je oude dag. Of zie je toch meer in Esau die de wereld ingaat met zwaard en die het maar moet doen? We verbinden ons graag met degene waarvan we denken dat het goed gaat. In plaats van met degene waarvan wij denken dat hij toch de mindere, de slaaf is en de jongen die fout is. Esau had alle reden om te haten en deed het niet. God heeft alle redenen gehad om de mensheid opzij te schuiven. Ze wilden hem toch niet. En hij liet zijn zoon afdalen. Toen de tijd rijp was, is ook Jezus naar de aarde gesneld. En dan zie ik Esau gaan, maar ik zie ook Jezus gaan. Om zich te verzoenen met degene die wel iets te verzoenen had. De mens. Jezus zelf had niks te verzoenen. Hij had geen schuld, hij had niks gedaan. Hij werd wel de dienaar van mensen. En in die dienstbaarheid ging hij tot het uiterste. Zichzelf verliezen. En eigenlijk deed Esau dat ook. Hij liet zijn manschappen achter, daalde af en snelde zijn broer tegemoet. En dan komt er ook nog die bijstand. Zoals God ons die beloofd heeft. De Heilige Geest. Die ons bijstaat. Die ons helpt om de dingen te doen die je moet. Hij roept je bij je naam en zijn geest verleent ons die bijstand. Toch, voor mij was het een openbaring om te zien dat Esau toch ook wel iets anders had dan alleen maar de boze, stoute jongen of de foute jongen. En dat het wel vaak anders, dat het ook in het leven vaak anders ligt. Dat niet alleen iemand alleen maar fout is. Ik heb een boek in mijn boekenkast staan over dat een misdadiger niet alleen maar de misdadiger is, maar hij is mens. Hij heeft ook nog andere dingen. En het is heel belangrijk om op zoek te gaan. En zo is God op zoek gegaan naar wat hij in ons nog kon vinden. Of hij bij ons nog zou kunnen aanknopen. En dat heeft hij gedaan en dat doet hij tot op vandaag de dag. Rent naar beneden, omarmt je en kust je. Dat is de Heer vandaag. Voor Esau was het een bijzondere dag. Uiteindelijk weten wat God met je bedoeld heeft om te zeggen dat je de dienaar van je broeder bent. En voor Jacob werd het verzoendag. De echte verzoendag. Dat kan het voor ons ook worden als je ergens mee zit. En sommigen zeggen, ja, ik zit nergens mee. Ja, Misschien moet je dan toch eens een ontmoeting met een broeder neer gaan zetten. Als je nergens mee zit. Heer, wat zouden we anders hebben dan alleen onze dank dat u van de hemel bent afgedaald en ons tegemoet gesneld bent. Ons heeft laten zien wie de Vader was. Ons omarmd heeft om ons met hem te verzoenen. Ons gekust heeft en ons ook uw broeders noemt. Heer, wat geweldig dat we dat ook mogen zien in de levens van mensen die wij misschien minder tellen. Om te zien dat u ook met hen een plan heeft waarvoor onze ogen soms gesloten zijn. Help ons om wat grijs toe te voegen als we alleen maar zwart zien. En ook om nuances aan te brengen als we alleen maar wit zien. En denken dat het zo is. Help ons om meer dat die beelddrager van u te zijn. Als de dienstknecht, zoals u zelf zegt. Dat u gekomen bent om te dienen. Dat u de voeten van uw broeders hebt gewassen. Dat u ook ons wilt wassen en daarvoor ook uw bijstand geeft. De hulp en de bijstand, de kennis en de waarheid en de openbaring van het woord door uw geest. Help ons, Heer, om daarover na te denken als we uw woord lezen, als we mensen ontmoeten, als we misschien onze broeders ontmoeten die we zo lang niet gezien hebben. En waarvan dan vaak ook onze gedachten gaan en een loopje met ons nemen. Heer, dank u wel dat u er bent. En dat u met uw geest machtiger bent. Zodat we het juk kunnen afwerpen van dood en zonde. En een omwenteling kunnen geven in ons leven, in dat van anderen. Een verzoening, maar ook een verzoendag. Elke dag opnieuw. Dank u wel dat u er bent. Dat u bij ons blijft ook als we naar huis gaan. En uw zegen mee mogen dragen. En zo zegent u de Heer onze God. Die zijn Zoon vanuit de hemel gestuurd heeft. En Jezus die liefde en genade heeft geopenbaard. Door de Geest die bij ons is. Zo mogen we gaan met een God die meer is dan wij denken. Dan wij hopen en dan wij voelen. U bent er. U heeft recht op ons. We hebben gezongen, Heer, hier zijn wij. En dank u wel dat u dat aanvaardt. Amen.